Steven, wie was Erik Erikson?
Erik Erikson is een van de grootheden van de ontwikkelingspsychologie. Hij is geboren begin vorige eeuw in 1902. Wat wel aardig is om te vertellen is dat hij heette niet bij zijn geboorte Erikson. Hij heette Homburger. Hij weet niet wie zijn vader is. En besluit om ook niet de naam van zijn stiefvader voor de rest van zijn leven mee te nemen. Toen was hij al volwassen. Dat was dus Homburger, de naam van zijn stiefvader. En toen heeft hij zichzelf Erikson genoemd. Naar zijn eigen voornaam. Dus hij zegt eigenlijk daarmee, ik ben mijn eigen vader.
En omdat Erikson is de zoon van Erik.
Ja.
Ja.
Dus hij is zijn eigen zoon en daarmee zijn eigen vader. Dat zegt natuurlijk iets over zijn strijd. En elke psycholoog maakt natuurlijk een eigen ontwikkeling door. En elke theorie die ze hebben, die heeft daar natuurlijk mee te maken. Dus hij heeft het heel erg over identiteit. Het woord identiteitscrisis komt bij hem vandaan. En hij heeft daar ook een groot deel van zijn leven aan gewijd. Wat wel aardig is, hij is nooit afgestudeerd. Maar werd later wel professor aan Harvard en Yale. Hè, om maar even aan te geven dat het echt wel een grootheid is in de ontwikkelingspsychologie. En hij ging ook onderzoek doen bij Indianenstammen. Native Americans moet je zeggen. En bij de ene stam merkte hij dat de kinderen heel anders opgroeiden dan in de andere. En toen dacht hij, hey, er zit dus iets in de relatie wat heel vormend is voor hoe je uiteindelijk groot wordt. En toen heeft hij 8 levensfasen gedefinieerd. En in elke levensfase heb je een bepaalde ontwikkelingstaak. En als je die goed volbrengt, die ontwikkelingstaak, dan groei je dus anders op dan dat je die ontwikkelingstaak niet goed volbrengt. Ja. En als je hem goed volbrengt, dan levert je dat, en dat noemde hij vitaal vermogen op. Hè? Dus dan levert je een soort levenskracht, neem je dan mee. En het mooie vind ik dat het hele leven over. Het gaat over het hele leven. Dus jij zit nu ook nog, volgens Erik Erikson, in een bepaalde levensfase waarin jij weer een bepaalde taak te vervullen hebt om uiteindelijk aan het eind van je leven een voldragen leven te hebben gehad.
Ja. Nou, daar willen we alles van weten. Wat jij in ieder geval zegt is dat deze Erikson zijn eigen leven heeft genomen, ook bij de ontwikkeling van zijn theorie, volgens mij. Hè?
Ja, en ook van zijn eigen leven zelfs, ja.
Je luistert naar de 018 Benners en Pondcast. De podcast over de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. De podcast wordt gepresenteerd door twee vaders. Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut, oprichter van het internetplatform 018. En voormalig journalist Martijn Bennes, tegenwoordig directeur van het ANP.
Johan, heb jij een quote van hem gevonden?
Nou ja, ik ging natuurlijk even zoeken. Dit krijgt al meer betekenis nu ik jou zo hoor. Maar deze Erikson heeft gezegd, leven heeft geen betekenis zonder onderlinge afhankelijkheid.
Ja, ja. Nou, die hoort echt bij Erik Erikson, ja.
Ja, ja. Oké. Okay. Ja. We hebben aangekondigd dat we het hierover zouden hebben. Ja. In de peuterpubertijd was je al begonnen aan de levensfase, of de ontwikkelingstaken, moet ik geloof ik zeggen. Toen hebben we afgesproken, laten we ze alle 9. Zijn het er? 8?
Ja, uiteindelijk is er een 9e bijgekomen, maar die wordt wel heel erg ingewikkeld. Dus we houden het even bij 8.
8. Laten we ze alle 8 bespreken. Laten we gewoon beginnen bij de eerste fase.
Ja.
Die begint, neem ik aan, zodra je geboren wordt.
Ja. Ik moet nog wel even één ding zeggen. En dat is dus je hebt het levenspad. Dat is één pad. En dan zegt Erik Erikson, even in mijn eigen taal, dan kom je op een kruising.
Ja.
En als je, dat is de crisis. Dus dat is de ontwikkelingscrisis. Welke van de twee moet ik nu nemen? En als je de ene neemt, dan kom je dus in een ander gebied terecht. Daarna kom je weer een andere kruising tegen. En het is moeilijk om terug te lopen. Het is niet onmogelijk, maar het is wel moeilijk om terug te lopen.
Eigenlijk als ik het goed begrijp, probeer het te vertalen in mijn eigen woorden weer. Ja. Die zijn nog veel minder ontwikkeld. Maar als je de eerste fase of een fase niet lekker afrondt, dan neem je dat mee in de rest van de ontwikkelingsfase die daarop volgen.
Ja, je kunt een beetje zien als je niet goed, heel goed leert optellen.
Ja.
Maar je moet daarmee met die kennis wel later vermenigvuldigen. Dan wordt je vermenigvuldigingsvaardigheid natuurlijk beïnvloed, omdat je nooit echt lekker hebt leren optellen.
Ja.
Nou, en zo telt het op. Even in de officiële termen, het is cumulatief. Het telt op.
Nou ja, goed, we zullen af en toe ook wel eventjes kijken wat er gebeurt als je een ontwikkelingstaak niet prettig afrondt. Waar je dan, welk gebied je dan komt en of je daar nog iets mee kan.
Ja.
Eerste fase.
Eerste fase, die duurt tot ongeveer je eerste of tweede jaar. En daar moet je de crisis oplossen. Hè, dus je staat op die kruising. Kan ik mensen nou vertrouwen of kan ik mensen nou niet vertrouwen? En dat gaat dus eigenlijk over hechting. Daar hebben we het ook over gehad. He, dus als je veilig gehecht bent, dan denk je niet alleen mijn vader en moeder zijn veilig, maar mensen zijn veilig. Vandaar dat hechtingsfiguren zo belangrijk zijn. Omdat elke volgende relatie, die weeg je naar aanleiding van de kwaliteit van je hechtingsrelaties. Ja. En dus als je die kwaliteit aan relatie hoog is geweest, dan je staat op dat kruispunt, dan denk je, nou nee, mensen zijn wel te vertrouwen. En als de kwaliteit van relatie slecht is geweest, vandaar ook dat die quote zo mooi is, he, dus die afhankelijkheid van de kwaliteit van de relatie met je omgeving, dan neem je dus een ander besluit over het leven en zeg je, nou nee, je moet mensen niet vertrouwen, want je kunt wel huilen, maar er komt toch nooit iemand. Stel je onkwetsbaar op.
Dan word je een heel ander persoon van natuurlijk.
Ja, juist.
En dat is interessant om, dus waarom natuurlijk altijd gezegd wordt dat die eerste fase, die babyfase, fase zo enorm belangrijk is voor de rest van je leven, juist. Dat je de veiligheid daar gevoeld hebt, dan kan je op een gezonde manier aan de tweede fase beginnen.
Juist. Dus daar leer je op een bepaalde manier optellen, zou je kunnen zeggen.
Ja.
En die eerste fase, Erik Erikson gooide het heel erg op de moeder, maar dat is natuurlijk ook een beetje een sign of the times, zou je kunnen zeggen.
Ja.
En we zijn er wel achter gekomen dat vaders niet minder belangrijke hechtingsfiguren zijn dan moeders.
Ja.
Dus.
Okay. Dus die eerste fase, als ouder doen we het volgens mij goed als we die veiligheid bieden en reageren op onze kinderen. Dus je hoeft daar niet een hogeschool ouderschap voor te hebben om dit goed te doen, denk ik, als ouder, deze eerste fase.
Nou, in die zin, er zijn ook wel tijden geweest dat werd gezegd, als kinderen huilen, moet je ze gewoon laten huilen.
Ja.
Maar je kunt je kind tot ongeveer het eerste, kun je niet verwennen in die zin dat een kind denkt, oh, maar wacht eens even, ik ga je manipuleren.
Ja.
Want daar zijn ze gewoon te jong voor. Maar ze nemen wel besluiten, niet zo bewust natuurlijk. Maar als ik honger heb of ik heb in mijn luier gepoept of wat dan ook, dan kan ik blaren wat ik wil. Er komt toch niemand. Dan maak je dus een mentaal werkmodel van hoe mensen betrouwbaar zijn of onbetrouwbaar. Dus enige sensitieve responsiviteit, hè? Dus je bent gevoelig voor je kind en je hebt er een antwoord op. Dat is in die fase, net zoals in al die andere fasen, wel van belang.
En dit pad moeten we denk ik niet inslaan hoor, maar als je zelf niet veilig gehecht bent, gaat die opvoeding misschien daar ook niet helemaal per se helemaal goed. Hè? Dus,
ja, het is dus moeilijk uit te serveren wat je zelf niet hebt gekregen.
Ja, precies. Ja. Oké, okay. Kunnen we naar de tweede fase of hebben we de eerste fase nog niet voldoende?
Nee, dat is we gaan er een beetje... Zeven mijlslaarzen gaan we er even doorheen.
Ja.
En, dus dan gaan we naar de volgende fase. En dan sta je op de volgende kruising. En dat is, naar aanleiding van de ervaringen die ik heb opgedaan, voel ik me een autonoom wezen? Of word ik zoveel becommentarieerd dat ik schaamte heb om mezelf te laten zien? Dus dat is de splitsing daar.
Hoe oud ben ik ongeveer? Als ik
2 tot 4.
Dus als ik 4 ben, dan neem ik dat mentale besluit,
juist.
Zeg maar eventjes.
Okay. Juist.
En nog een keer, je wordt in die fase autonoom, dus dat je ook iemand bent.
Juist, hè? Dus wat we allemaal weten, de terrible twos vallen hier natuurlijk in. En we noemen dat de terrible twos, wat een schande is.
Dat mocht niet van jou, hè?
Mag niet van mij,
nee.
Want dat zijn de beautiful twos. Waarom?
Ja.
Omdat je daar je autonomie aan het regelen bent.
Ja.
Het beroemde zelf doen.
Ja.
Ik wil het zelf doen. En dat is natuurlijk geweldig. En dus, nee, je mag het zelf niet doen en je kan het niet. En dan ontwikkel je dus eerder die schaamte van, ik word kennelijk, ben te dom, te slecht of wat dan ook, om het zelf te kunnen.
Ja.
Dus je moet daar enige ruimte hebben. Daarom wordt het ook wel de peuterpuberteit genoemd. Hè. Dus dat puberteit van, net zo goed als je dat in sociale zin hebt, in psychosociale zin hebt, bij de puberteit zo rond je 12e, heb je dat hier in lichamelijke zin. Dus ik wil het zelf doen. Dat betekent voor ons dat je bijvoorbeeld ook fouten mag gaan maken. Hè, dus dat je niet schaamte voelt op het moment dat je fouten maakt als je iets aan het experimenteren bent om je eigen autonomie te ontwikkelen. Om zelf, dus auto wil zeggen zelf, nomos wil zeggen wet. Dus dat je je eigen wetten kunt volgen en die ook weer terug kunt trekken. Maar daar moet je dus voor mogen experimenteren.
Begin van persoonlijkheidsontwikkeling.
Ja.
En hoe je dat als ouder begeleidt, dat moeten we denk ik dan maar niet hier gaan bespreken. Want dat hebben we vrij uitvoerig gedaan in de peuterpuberteit. Dus,
Dus het is ook niet net zo goed als die hechting valt in de eerste fase. En het is ook niet verbazingwekkend dat zindelijkheid, dus dat is ook, hè, dus zijn we die autonomie op het gebied van zin van ontlasting aan het regelen. En kinderen voelen daar dan ook enige trots over op het moment dat dat lukt. Weet je wel, dus ik regel dat vanaf nu zelf. Dus daar moeten ze wat ruimte krijgen. Die ruimte is wel begrensd, maar binnen die ruimte waar is niet elk fout dat een kind maakt ook reden om een kind een slecht gevoel daarover te geven. Want je hebt iets geprobeerd en je hebt gemerkt op deze manier niet. Zoals, hoe heet die man ook alweer? Edison zei,
die van het lampje, toch?
Ja, die van het lampje. Die zei, ik heb niet 1000 keer gefaald. Hè, toen het niet werkt, ik heb 1000 keer geleerd hoe het niet werkt.
Ja.
Nou, en dat is hier ook. Maar dan moet je dus wat experimenteerruimte voor.
En dat terwijl we al een quote hadden.
Ja, dus een dubbele
quote. Twee quotes, ja. Dus nog eventjes, als dit dus niet lekker gaat, dan ontwikkel je schaamte. Is dat correct?
Ja, want dan voel je de dingen die je doet. En die dingen krijg je nog wel veel al, zindelijkheidstraining, krijg je nog wel van je ouders. Dus je krijgt het bordje eten, alles waarmee je experimenteert, krijg je nog wel van de omgeving. En waarom zeg ik dat even? Omdat de derde fase, die gaat over initiatief. Ah. Dus daar ga je het zelf doen. En als dat niet goed afloopt, dan ontwikkel je schuld.
Dan juist. Nou, even heel goed. Dus de derde fase is tussen 4 en ongeveer.
Tussen 4 en 5.
Tussen 4 en 5. En dan besluit je op het kruispunt wat dan rond je vijfde dan ergens is. Dan besluit je of je.
Maar ga je zelf. Dus je gaat bijvoorbeeld je wil je zijn eigen kleren uitzoeken. Dus niet meer wat in die fase daarvoor. Ik wil mijn schoenen niet aan, maar hier, ik wil deze schoenen aan en niet die. Ja. Dus je gaat meer eigen initiatief nemen.
Ja. En het mentale besluit is, dat initiatief is oké als ik dat neem, of juist niet.
Dus niet. Dus in die fase daarvoor is hoe mag ik het doen?
Ja.
En hier is het eigenlijk, wat mag ik precies zelf doen? Hè? Dus ik wil eigen initiatief nemen en wordt dat gehonoreerd door die omgeving. Dan ontwikkel je je op een andere manier dan dat eigen. Inderdaad, doe dat nou maar niet. Nee, maar dat gaat toch niet werken. Ja. In plaats van dat we denken, het gaat niet werken, maar hou je mond. Want het gaat niet werken, maar dat is niet de ontwikkelingsvraag of het gaat werken. De vraag is, sta je het kind toe zelf initiatief te ondernemen tot iets te doen waarvan jij al weet, dat gaat niet lukken. Maar dat is niet interessant.
Dat is het Edison-verhaal.
Ja.
Dus onze taak als ouders in die fase of in die ontwikkelingsfase van het kind, die derde fase, is om initiatief toe te laten.
Ja. Dus bijvoorbeeld, je zit in een gezin en voetballen is heel belangrijk. En je hebt een kind en die neemt veel initiatief tot dansen.
Ja.
Ja? En als je dan zegt, nee, wij van Dijkje zijn voetballers.
Ja.
Dus jij gaat op voetbal. He, dus in plaats van dat je ziet, dat gaat het over de omgeving. In plaats van dat je hier dat initiatief in een richting dat het kind zelf kiest, denk, wij zijn van Dijkje zijn voetballers, maar ik heb zelf kennelijk een dochter of een zoon. En ik merk aan alles, dat is helemaal geen sportief kind. Dat is een muzikaal kind, bijvoorbeeld. Nou, en dan, dat merk je natuurlijk aan het initiatief dat kinderen nemen. En dat wij dan niet de rem op dat initiatief zetten.
Ja, en als we er even snel overdrijven, als we dat wel doen, die rem. Hè, dus je gaat voetballen, geen gezeur en zo.
Ja.
Dus als je even grote stappen snel thuis, wat zijn we dan aan het doen in het mentale model van dit kind?
Dat je als kind schuldig gaat voelen.
Schuld.
Juist. En eigenlijk, met econoom, eigenlijk in de letterlijke zin. Hè, dus ik kost meer dan ik geef.
Oh, ja.
Dus ik had eigenlijk meer moeten geven, namelijk, ik had ook moeten gaan voetballen.
Ja.
Maar dat doe ik niet. Of tenminste, dat doe ik. Maar ik voel dat dat iets doet in de onderlinge economie, zou je kunnen zeggen.
Mijn keuzes mogen er niet zijn.
Juist. Ja. En dan krijg je de schuldgevoelens Van dat je dat voelt.
Ja.
En dan koppel je dus eigenlijk los uit de relatie met je ouders. Je doet wel wat ze willen. Maar je voelt ook dat het echt niet de bedoeling is dat je dat vindt, voelt of denkt.
Ja, oké.
En doet met name. Hè? Want dat is dat initiatief deel.
En dan is even de vraag, doen ze het wel of doen ze het maar niet voor de zekerheid?
Dus daar sta je weer op dat kruispunt.
Ja.
En stel bijvoorbeeld, je hebt al gedacht van nou, mensen zijn niet te vertrouwen. En die autonomie, daar ben ik ook niet in ontwikkeld. Dan geef je dus al makkelijker over. En dan heb je het eigenlijk al een beetje opgegeven, zou je kunnen zeggen.
Ja. Ja. Oké, nou, tot nu toe gaat alles hartstikke lekker. Dus we komen in fase 4 uit.
Gaat het over vlijt. Dus ik heb initiatief genomen. Maar waar ga ik nu me echt voor inzetten? Dus kinderen hebben een enorme drive om te leren. Zeker in het begin. Kijk maar eens op de basisschool. Het leren wordt later ingewikkeld. Ik zeg wel eens omdat we hebben van leren educatie gemaakt. Maar alle kinderen willen leren. Niet alle kinderen hebben zin in educatie. Dat is wat wij van leren gemaakt hebben. Maar dat is zo'n drive van binnen, omdat als je het even evolutionair bekijkt, en er zijn kinderen, die zijn echt wel evolutionair weggezuiverd, om het zo maar even te zeggen. Want die zijn niet klaar voor het leven gemaakt. Dus elk kind heeft een enorme leerbehoefte en de zin in vlijt om dingen te doen. En op het moment dat dat niet lukt, dan komt er een gevoel van minderwaardigheid. Omdat je vaak faalt. Bijvoorbeeld, je bent best bereid om je staardelingen te leren. Weet je, oh, de staardelingen. Wauw, weet je, oh, dat is iets nieuws. En er is een leerkracht, dus daarom wordt de leerkracht in deze fase ook belangrijker. Heb je die fout nou weer gemaakt?
Dus deze fase, hebben we basisschoolleeftijd? Is dat ongeveer de fase
dus
6 tot 12?
5, 12 ja, 6 tot 12, ja.
Oh ja, dus en hier gaat het om, van ga je iets... je ergens voor inzetten. Hè? Dus, of als dat niet lukt, wat heb je dan ontwikkeld op je 12e?
Een minderwaardigheidsgevoel. Want je hebt dus iets waar jij je vlijtig voor in wil zetten. Hè? Dus je hebt je initiatieffase gehad van ik zet mijn motortje zelf aan en ik rijd daar naartoe. Want daar wil ik goed in worden of dat wil ik. En op het moment dat we dat dan te veel of niet sensitieve responsie, dus er zijn ook, en dat gaat me iets te ver, maar ik snap de gedachte, dus dat als je een proefwerk nakijkt, dat je dat met groen nakijkt. Je zet een krulletje bij de dingen die goed zijn gegaan. Dus waar je vlijt is beloond.
Ja.
En die andere moeten we nog even op terugkomen.
Ja.
Zodat je begrijpt ook, hè, dat als ik jou een nieuw spelletje leer en je faalt vooral in dat spelletje, hè, dus jij hebt zin om dat te leren, maar alles gaat mis, dan dat jij je minder... Hè, dus, en ik zeg, tevoren zullen we dat spelletje weer doen? Dat jij denkt, geen zin in dat spelletje. Omdat je minderwaardig voelt als je dat spelletje aan het spelen bent.
Ja, want het is natuurlijk ook de leeftijd waarop kinderen gaan ontdekken dat er slimmere kinderen zijn. Ja. En dus dat ze zich ergens gaan plaatsen in die hiërarchie.
Ja.
Dus best gevaarlijk eigenlijk.
Zeker. Het is eigenlijk de fase, zou je kunnen zeggen, waar ambitie geboren wordt.
En gefnuikt. Oké, nou, we zijn op 12 geworden en we hebben niet die minderwaardigheid ontwikkeld. Dus kennelijk hebben we ook deze fase succesvol doorlopen.
Ja.
En dan komen we in de 5e fase.
Ja, en dat is de fase van... En dat is wel een hele centrale fase in de ontwikkelingspsychologie van Erik Erikson. Ook gezien dus zijn eigen identiteit. Hij was een Joodse man. Ja. Maar hij zag eruit als een Noor, zou je kunnen zeggen. Dus als een...
Ik zag een flinke baard.
En blond haar. En hij zag er niet heel Joods uit. Dus in de Joodse omgeving had hij moeite om zich als Jood te profileren. Hij werd niet als Joods gezien. In de meer blonde, zou je kunnen zeggen, omgeving. Werd hij niet als Joods gezien. Dus hier zie je hoe belangrijk de eigen ontwikkeling van de psycholoog is. Dus die identiteitsvorming, die identiteitscrisis... Dat, wat ik net zei, dat komt bij hem vandaan. Die heeft hij zelf waarschijnlijk wel meegemaakt. Ja. Dus hij heeft uiteindelijk zijn eigen identiteit met zijn achternaam naar zichzelf toegetrokken. Maar hier, dus in die puberteit, tot je 19e, ben je eigen identiteit aan het vormen. En dan krijg je eigenlijk die tweede puberteit, waarin je dus Niet zozeer van de lichamelijke ruimte.
Oh, naar de peuterpuberteit.
Naar de peuterpuberteit, ja, okay, maar ja. Je lichamelijk eigen initiatief en al dat en autonomie moet zien. Is dat hier, dus daarom zijn kinderen in die leeftijd, als jij van voetballen houdt en ik hou van voetballen. Dus we doen hetzelfde, lichamelijk gezien, dan worden we vrienden. En hier wordt het meer identiteitsvorming. Ben ik hetzelfde als jij? En dan gaat het over, denk ik ook hetzelfde als jij? Dus ik kan zwaar bevriend worden met iemand die niet van voetballen houdt. Als we hetzelfde over het leven nadenken. En dan spiegel je dus voor een groot gedeelte aan die, wederom die omgeving. Hè, die Eric Erickson zo belangrijk maakte. En aan de kwaliteit van de relatie met die omgeving. Vind je dan uiteindelijk een eigen identiteit. Als je die ruimte krijgt. En anders, dat noemde hij rolverwarring. Hè, dus dan weet je eigenlijk niet. Je speelt natuurlijk een aantal rollen in het leven. Maar dan word je eigenlijk nergens gekanaliseerd. Omdat je eigenlijk nergens denkt van, dit ben ik. Dat is de grote vraag. Wie ben ik eigenlijk? Ja. En dus niet wie ben ik voor de omgeving, maar wie ben ik voor mezelf? En dat wordt ook wel individuatie genoemd. Dus je hebt socialisatie. Wie ben ik in de omgeving van anderen, maar wie ben ik voor mezelf? Hè? Dus je eigen identiteit.
En daar moet je dan rond je 19e een klein beetje achter zijn? Is dat het idee?
Ja, dus daar moet je. Dus die tweede puberteit, waarin je wat nu ook dus anders dan lichamelijke ruimte, maar ook denkruimte vraagt. En dat je oneens bent met je vader, sterker nog, vind mijn vader A. Dan vind ik per definitie niet A, want ik heb eigen ruimte. En dat, en ouders moeten dus ook wat meer ruimte geven dan. En als je daar goed uitkomt, dan kom je daar met een stevige eigen identiteit uit.
Juist, en hoe je daar als ouder in kan begeven, hè? Dus hoe je daar het beste kan opstellen, is misschien ook iets wat we een keer apart moeten bespreken. Hè? Die puberteit en de ouderschap daarin. Dat is een forse taak, lijkt me zo.
Dus je moet een eigen vaste rol vinden. En als je die niet vindt, dan zit je in die rolverwarring. En dat is die identiteitscrisis. Ja, wie ben ik eigenlijk?
Ja. En dat was misschien wel trouwens waar Erickson zelf een beetje uitkwam. Hè? Ja. Dus zijn verwarring moest hier nog vormgegeven worden, denk ik. Hè? Dus nu zijn we eigenlijk volwassen.
Ja.
Maar omdat het de hele ontwikkelingsfase, nog faseverhaal, nog drie fasen kent, laten we die dan alle drie tegelijk bespreken.
Okay. Ja. Dan heb je de fase tussen 20 en 40. Daar sta je op de kruising van intimiteit. Dus is het lonend om een betekenisvolle relatie met andere mensen aan te gaan? En lukt me dat? En je voelt al, als die eerdere fases wat ingewikkeld verlopen zijn, dan wordt dat moeilijker. Bijvoorbeeld om andere mensen in de volwassen wereld te vertrouwen. Dus dan heb je eerder bindingsangst, verlatingsangst, dat soort zaken. Dus lukt het me om intiem te zijn, ook met vrienden. Ik heb het niet alleen over seksueel intiem. Of word ik eenzaam. Dus isolatie is de andere kant dan. Het kan dan veiliger zijn om je te isoleren en dan neem je die route.
Ja.
Nou, dan daarna hebben we generativiteit versus stagnatie. Generativiteit.
Dat is na je 40ste zo'n beetje.
Dat is, daar zitten wij in.
Ja.
Dat is de fase waarin je gaat geven aan de maatschappij, aan je gezin. Denk aan een generator. Ja. Dus die geeft, die heeft een hoop gekregen. Ja. En uiteindelijk is benzine en een goed motortje. En dan wordt het tijd dat je aan de maatschappij en aan je gezin en de volgende, daar hebben we een generatie. Dat je dan terug gaat geven. Ja. En dat je dus betekenisvol wordt voor anderen. Je carrière hoort hier bijvoorbeeld bij. En ook niet zozeer de carrière. Dat is waarom sommige mensen in therapie terechtkomen. Omdat ze hun carrière afmeten aan, maar ik heb nu 3 miljoen op de bank. Ja. Of is mijn leven zinvol? Ben ik betekenisvol in het leven van anderen?
Ja.
En dat is ook een hele belangrijk onderdeel van je carrière. Van, is het belangrijk dat het werk gedaan wordt? Of is het belangrijk dat ik dat doe?
Ja.
Nou, en hebben we de laatste fase.
We horen trouwens wel heel goed dat al de fase waarin we nu zitten enorm afhankelijk zijn van al die fasen die daaraan vooraf gaan. Je hebt niet echt een taak. Nou, je hebt wel een taak, maar die doe je als je die eerste fase een beetje goed doorlopen hebt.
Ja, als je gelukkig genoeg bent geweest dat je die splitsingen steeds een beetje de positieve kant. En het blijft natuurlijk altijd dat je die met name aan de wat positievere kant hebt kunnen nemen. Naar aanleiding van de ervaringen die je in dat systeem hebt opgedaan.
Ja.
In dat gezinssysteem, maar ook de maatschappij. Ja. En de scholen en zo. Hè. Dus de hele omgeving. En dan uiteindelijk Dan kom je in de laatste fase en die is van ego-integriteit of wanhoop. En dat is eigenlijk, dan draai je je om op die, en dan ga je je leven terugkijken.
Ja.
En dan denk je, hey, hoe is mijn leven eigenlijk verlopen? En ja. Op het moment dat je terugkijkt naar intevredenheid, dan die integriteit is dus niet van ben je integer, maar van volledigheid. Is het een volledig leven geweest? Dan kijk je op een andere manier terug en dan dat je terugkijkt, denk nou, ik heb dit niet en dat en dat. En dan heb je een wat wanhopiger levenseinde. En dan de laatste is, als je dan terugkijkt en je denkt, nou, het was een volwaardig leven geweest, dat je dan ook wat eerder klaar bent om de dood te accepteren.
Is dat die negende? Of is
bij de negende, dat zou ik, de negende is, die is later, pas nadat Erikson was overleden, dat je eigenlijk, en daarom is het wat te ingewikkeld, dat je al die acht fasen wederom herbeleeft in je laatste levensfase.
Nou, dat doen we even niet.
Nee, precies.
Ik zou zeggen, luister even opnieuw dan deze
ja,
podcast.
Ja.
Ja, ja. Nee, dit doen we even niet. Maar het is wel een heel elegant verhaal dit, hè?
Ja.
We hebben nu in een minuut of 20 hebben we van geboorte tot de dood hebben we dit besproken. Ja. Roept ontzettend veel vragen op. Dus wat kan je nog bijsturen?
Ja.
Daar heb je mensen als jij voor nodig om misschien wat rafeltjes weg te poetsen.
Precies.
En zo.
Dat je met een therapeut wel eventueel terug kan gaan en dingen een andere betekenis kunt geven en dan toch een andere afslag kan voor een deel voor een andere afslag kan nemen.
Ja.
Door het inzicht wat je dan hebt gekregen. Bijvoorbeeld, mijn vader of mijn moeder konden niet beter. Dat je denkt, jeetje, dus ik heb ze niet kunnen vertrouwen. Maar gezien hun eigen wordingsgeschiedenis, hebben ze me wel gegeven, ze hebben me alles gegeven
wat er was.
Wat zij konden.
Ja.
Wauw, dus ik ben veel minder verstoten dan ik altijd zelf had gedacht.
Ja. Ja, dat zijn hele mooie inzichten.
Ja.
Nou, ik vond dit een interessante theorie. Ik hoop dat de mensen het ook een beetje konden volgen. En als ze er vragen over hebben, dat kan dan naar podcast@018.nl, NUL18.nl. En dan zijn we nu klaar voor het leven, toch?
Zo is het. We hebben nog een paar fasen.
We hebben nog een paar fasen te gaan. Nou, zin in.
Ik ook.
Je hebt geluisterd naar de 018 Bennis en Podcast. Heb je vragen of suggesties? Mail dan naar podcast@018.nl. 018 schrijf je als NUL en dan het getal 18.